bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Johannes 10, vers 1 tot en met 16. Ik ga gewoon beginnen om het voor te lezen. Wie heeft het gevonden? Het vierde Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En daar gaan we. Johannes 10. En de titel van mijn preek vandaag is The Walk of Freedom. Ik weet niet of dat Zuid-Afrikanen aanspreekt. The Walk of Freedom. En ik weet dat ik vorige week heb gezegd dat ik een week heb toegevoegd aan de Measure of Love serie. Maar het kan zomaar zijn dat we tot een eeuwigheid in de serie blijven. Maar we gaan hier voor de komende twee weken door met The Measure of Love. Misschien heb ik gewoon geen zin in de komende preekserie. Ik heb een goed idee wat we gaan doen. Maar ik heb gewoon het idee dat God aan het bewegen is in de levens van mensen op basis van het idee van de liefde van God. En dit lijkt misschien niet direct gerelateerd aan het onderwerp The Measure of Love. Maar gezien de afgelopen boodschappen waar we het hebben gehad over vergeving. Twee weken lang we hebben het gehad over boosheid. Wie van jullie heeft dat geholpen? Nee, of geen handen mag steken, maar het helpt mij om eerlijk te zijn. En ik dacht dat het misschien goed zou zijn om dit verhaal voor te lezen. Deze week hebben we een presence conferentie gehad in Sydney. We hebben een presence party gehad waar we de conferentie hebben bekeken met sprekers als Jensen Franklin en ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar John Gray. Wie was er nog meer? Pastor Phil Pringle uiteraard, oprichter van onze kerkbeweging. Mosaic, sprekers, Erwin McManus. En als het jou maar niks zegt, dan lijkt het net alsof ik Sesamstraat namen uitspreek. Maar enorm inspirerende sprekers. En een van de sprekers die las uit Johannes hoofdstuk 10. En het sprak tot me en op een andere manier dan het onderwerp van de preek. En ik wil het gewoon met je delen vandaag. Johannes 10 vers 1 tot en met 16, er staat: Jezus zegt het volgende: waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Heel erg interessant. De schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Dus er is hier een mate van vertrouwen tussen deze herder en zijn schapen. Ze volgen hem, want ze kennen of ze herkennen zijn stem. Jezus vertelde hen deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Dus hij ging verder. Hij vertelde het nog een keer in Jip en Janneke taal. En hij zei: waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Het is interessant, want Jezus zegt hier niet dat niemand naar hen luisterde. Maar hij zegt hier: de schapen luisterden niet naar die stemmen. Want hij zegt: de schapen volgen de stem van de herder. Een dief, zegt hij. Hij zegt: en ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Ik vind het beeld van redding zo mooi. In en uitlopen. Het is geen beperkend beeld, maar een verrijkend beeld. We zullen naar binnen en naar buiten gaan en we zullen weidegrond vinden. Een dief, zegt Jezus, komt alleen om te roven, te slachten of te moorden en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek, slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt hem uiteen. En hij heeft over, dat is een huurling. En de schapen kunnen hem niet schelen. Maar ik ben een goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Er zit heel veel in. En we kunnen niet alles behandelen. Maar het is fascinerend hoe Jezus dit beeld oproept. Van zichzelf als een herder en zijn volk als schapen. En we gaan het hebben over de Walk of Freedom. Ik neem nog één moment om te bidden. Als je het gevoel hebt dat we te veel hebben gebeden vandaag in deze kerk. That's it. We geloven in gebed. We geloven dat gebed werkt. En we geloven dat God een goede God is die onze gebeden hoort. Dus laten we een moment nemen om te bidden. Als je er comfortabel mee bent, laten we onze ogen sluiten. Vader God, Heer, we danken u op dit moment voor Jezus. Heer, dat u zoveel van ons houdt. Zoveel houdt van de wereld, van ieder persoon. Dat u uw eigen zoon, uw enige zoon, niet heeft onthouden. Maar heeft gegeven voor ons. Als deur naar onze redding en als goede herder. En we bidden God dat onze oren open zijn. Om te horen wat u wil zeggen tegen ons vandaag en de komende weken. We danken u. In de naam van Jezus. Voor uw aanwezigheid. U bent hier. En u regeert over deze plek. Voor iedere gedachte. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Wietse. Hey, zijn er mensen die je wel eens kinderen aan het huilen maken? Iemand? Het is wel eens voorgekomen dat je kinderen aan het huilen maakt. En als vader, een van de taken die je hebt als vader is om kinderen te troosten als ze huilen. Maar soms zul je bewust of onbewust ook kinderen aan het huilen maken. En het is grappig, want begin van deze week had ik een voorbeeld genoteerd. Dat wanneer we met onze kinderen weggaan, en met name met Elisa, onze middelste dochter, dat er wel eens een moment is dat we aan het spelen zijn en dat we aan het zorgen zijn voor een van de kinderen. En dat we even niet zijn op de plek waar ze denkt dat we zijn. En dan ze is heel erg confident, ze gaat gewoon... Ze speelt gewoon en speelt helemaal, rent ze erop uit. Ze speelt met andere kinderen die ze nog nooit heeft ontmoet. En ze is wat dat betreft heel erg zelfverzekerd. Maar soms dan raakt ze ons kwijt of raken we haar kwijt. En ik weet ongeveer waar ze is. Maar dan zie ik zo, dan ben ik bezig met bijvoorbeeld Emily. En dan zie ik zo Elisa ergens rondlopen op zoek naar mij of naar mama en naar haar moeder. En dan zie ik haar enorm huilen en is ze behoorlijk overstuur. Het is heel erg apart voor me om te realiseren. Want ik denk altijd, oh, Elisa heeft het naar de zin en maakt het niet uit. Ze weet dat we hier in de buurt zijn. En dan kom ik naar haar toe. En het gebeurde gisteren weer. Het was regen, dus de speeltuinen waren nat en zo. Dus we zochten een indoor playground. Ik ben dankbaar als de lente eindelijk van plan is om te komen. Dank u Heer, dank u Jezus. Maar dus we hadden nog één keer de in geloof spreken uit de laatste indoor playground ervaring van het jaar. En we waren bezig met Emily en ik vond het nodig om van een kinderglijbaan af te gaan met Jaden. Want het was zo'n glijbaan met een rolbaan waar je in zo'n slee kon gaan zitten. Dus ik ging met Jaden zo erin. Ik vind dat mooi om te doen, dat soort dingen. Andere ouders denken van, what's going on here? Op reviews komt er dan te staan op Google van, hey, leuke speeltuin, maar een of andere gek heeft de neiging om met zijn kinderen van de glijbaan voor kinderen af te gaan. Dus ik was er vanaf gegaan en ik keek rond. En daar zag ik aan het tafeltje waar al onze spullen lagen, zag ik Elisa helemaal alleen zitten. Zo voorover gebogen zo. En echt zo letterlijk als in dat liedje van... Anyway, ik heb te lang kinderen opgevoed. En echt zo met haar in haar ogen wrijven. Helemaal huilend. En ze om zich heen kijken. En ik zie haar. En ik zeg, hey Elisa. En ik kom naar haar toe. En dan huilt ze echt met volle tranen, helemaal voor overtuiging, zegt, ik zag jullie niet, ik zag jullie niet, en waar was je nou? En dan is ze compleet, dan is ze even compleet radeloos. En dan zeg ik, Elisa, maak je geen zorgen, we gaan ze op de ijs eten. En dan is alles weer goed, en dat is hoe een vader soms dingen oplost. Maar het is heel, heel apart om te realiseren dat ze helemaal doet waar ze zin in heeft, helemaal zich vrij voelt, en dat ik soms als vader eventjes vergeet dat zij het nodig heeft om te weten dat ik weet waar zij is. En het moment dat zij vergeet, of dat zij niet weet, dat ik weet waar ze is, dan vraagt ze zich af, waar ben je? En dan komt ze, en dan is ze, dat is een van de weinige momenten, dat ze helemaal En ze zegt, ik kon je niet zien. En dan, nou, een minuut is het weer over. En er is geen schade gedaan. We hebben geen psychologen nodig en nazorg. Maar het is gewoon een moment, right? En ik denk dat het heel erg interessant is, als we nadenken over Jezus. Dat Jezus onze herder is en ons leidt. Dat het idee dat God voor ons zorgt. Het idee dat God weet waar we ons bevinden. Het idee dat God een herder is die ons leidt en die aandacht voor ons heeft, is denk ik belangrijker voor ons leven dan we ons eigenlijk beseffen. Het idee dat God weet waar we zijn, dat Jezus weet waar we ons bevinden, waar we ons ook op dat moment bevinden, dat wetenschap, dat hij weet waar we zijn en dat we hem in figuurlijke zin kunnen zien in ons leven, dat we weten dat hij aanwezig is. En het moment dat we niet doorhebben, het moment dat we even vergeten dat Jezus onze herder is en dat Jezus ons leidt, is het moment dat we ons vertrouwen en onze confidence kunnen verliezen. En ik zou willen beginnen met deze gedachte. Jezus is de goede herder die voor ons uitgaat. Zie, en dit is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, Jezus is onze herder. En hij is een goede herder. Jezus vergelijkt zichzelf als een herder. Het slechte nieuws is, Jezus vergelijkt ons met schapen. Even een nederige gedachte om over na te denken. Want schapen zijn niet de meest intelligente wezens die er zijn. Schapen zijn niet pionierend. Schapen zijn niet zelfstandig. Schapen maken niet een bijster intelligent geluid. Jezus noemt jou en mij een stelletje kuddedieren die hulpeloos zijn, zonder zijn leiding en zonder zijn begeleiding. En dus het goede nieuws is, Jezus is een goede herder. Het slechte nieuws is, hij noemt ons schapen. Volgzaam, mak en ja, niet enorm sterk of dominant. Ik had liever dat Jezus ons een van de Big Five zou noemen. Ik ben de schepper en jullie zijn mijn leeuwen. Right? Of jullie zijn mijn olifant, I don't think so. Maar weet je, jullie zijn mijn jachtluip. Maar Jezus noemt ons schapen. En Charles Spurgeon, een grote theoloog van zo'n 100 jaar geleden in Londen, zei daar het volgende over. Hij zei, en ik heb het zelf vertaald. Het vertaalteam heeft de oorspronkelijke quote, maar we hebben de oorspronkelijke quote ook voor je op het scherm. En hij zei, dat ik vergeleken word met een schaap, is een teleurstelling. Maar dat ik een herder heb, maakt die teleurstelling goed en geeft me nieuwe vreugde. Het wordt zelfs een vreugde om zwak te zijn, zodat ik kan vertrouwen op zijn kracht, om vol te zijn van tekorten, zodat ik kan putten uit zijn volheid. Om oppervlakkig te zijn en aan het eind van mijn begrip te komen, zodat ik geleid kan worden door zijn wijsheid. Zie, het is één ding om een schaap te zijn. Maar om een schaap te zijn in de kudde van Jezus Christus is een voorrecht. En is iets waar we iedere dag van ons leven dankbaar voor moeten zijn. Dat wanneer wij zwak zijn, is hij sterk. Wanneer wij arm zijn, zegt hij tegen ons, hey, ik help je, ik leid je naar wijde grond. Ik leid je naar een nieuwe weide. Wanneer we geen wijsheid hebben en niet weten wat we kunnen doen, is hij daar voor ons om ons te leiden. En is hij daar voor ons om ons leiding te geven. Is er iemand dankbaar dat Jezus aanwezig is in ons leven om ons te leiden en dat Jezus niet een krenterige herder is? Dat Jezus niet een goedkope herder is die probeert om marge te verdienen op zijn schapen, maar dat Jezus een goede herder is die ons leidt naar de beste plekken van weidegrond die hij kan vinden. En die niet vlucht wanneer het even lastig wordt, maar die bij ons blijft. Die voor ons uitgaat op ieder moment van ons leven. Is iemand dankbaar op dit moment voor Jezus? Ik heb het idee dat we vastlopen op dit punt, want ik heb alle tijd, maar Max Verstappen begint zo meteen. Maar ik bedoel, ik ben bereid om door te gaan als ik niet het gevoel heb dat, I'm just kidding. Maar Jezus is een goede herder. Hij is goed. De Bijbel zegt, God is goed en hij doet goed. Zie, Het hele perspectief wat mensen hebben over God. Dat Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En wat ze daarmee bedoelen is dat God misschien een goed plan heeft. Maar dat het over het algemeen lijkt op een chaotische bende. En dat we denken, nou ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. In andere woorden, het zal wel op de een of andere manier goed bedoeld zijn. Maar die bedoeling ervaren we iets anders. En dat God in de hemel zit en zegt, ja, ik bedoel het goed. Ik bedoel het zo goed, maar het komt er zo moeilijk uit. Maar dat is hoe vaak mensen denken over God. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Dus hij doet hele bizarre en lastige dingen in ons leven. En we vergeten het plaatje dat God een goede herder is. Dat Jezus zegt in Johannes 15 vers 8, dat hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen en zo zijn jullie mijn discipelen. Zie, Jezus wordt niet verheerlijkt wanneer zijn schapen uitgemergeld zijn. En wanneer je de ribben kan tellen in de ribbenkast van de schapen van Jezus. En wanneer we zeggen, oh, ik ben zo aan het lijden, het is zo zwaar. Maar de wegen van de herder zijn ondergrondelijk. En dus, oh, ik geniet van zijn ondergrondelijke wijsheid. Ik snap er niets van, maar het is ondergrondelijk. Oh, God, ik heb honger. Oh, ik ben maar veel mensen, veel gelovigen. Veel volgelingen van Jezus denken dat een leven waar we Jezus volgen het pad is van weinig. Het pad is van tekort, het pad is van verdriet, het pad is van pijn. En ik geef toe dat er soms momenten zijn in mijn leven dat ik het niet zo goed kan plaatsen als ik door een storm heen ga in mijn wereld. Dat ik denk van Jezus, u zei dat we naar de overkant gingen, wat is precies de bedoeling? Maar Jezus wil dat we weten, waar we ons ook bevinden op dit moment, in wat voor situatie we ons ook bevinden. Hij is onze herder en hij is een goede herder en hij gaat voor ons uit en hij helpt ons. Hij voorziet in al onze noden naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Right? Dus mijn gedachte is, hij is goed. En hij zal ons leiden in een leven dat vol is. Hij zei, de dief komt om te stelen, te moorden, te vernietigen. Maar ik ben gekomen, vers 10. Zodat jullie leven kunnen hebben. In alle volheid. Zie, het is een beetje lastig om te begrijpen. Want Jezus zegt, leg je leven af. Ontken jezelf, neem je kruis op en volg mij. En dan zegt hij, en ik ben gekomen om je leven te geven. In alle volheid. Zie, ik zie een herder voor me. Die wil dat zijn schapen een vol leven hebben. Die bezig is om na te denken over de talenten van zijn schapen. Om de unieke kleur van hun karakter naar boven te brengen. Die wil zien dat je vruchtbaar bent. En dat je floreert. En dat het goed met je gaat. En dat je misschien wel geniet van het leven. Dat je een leven hebt wat voller is dan je zonder hem ooit zou kunnen hebben. En zie je, het grappige is, Jezus presenteert zich soms als een smalle deur. Hij zegt, hey, volg mij. En neem je kruis op en volg mij. Dus hij presenteert zich soms niet als, hoe zou ik het zeggen, de meest glamorous keuze. Hij presenteert zich niet altijd als de wijsheid van mensen. En ik denk dat het interessant is dat de duivel zichzelf presenteert als een engel des lichts. Dus hij presenteert zichzelf als hij. Volg mij. En ik maak je succesvol. Ik ben het pad van de minste weerstand. Met mij zal het makkelijk zijn. En het is niet zo dat, laat ik er duidelijk over zijn, dat de duivel zich presenteert als een engel. Maar het is meer dat er de opties lijken goed voor ons. Maar uiteindelijk nemen ze van ons weg. Right? En de opties van Jezus lijken soms lastig voor ons, maar uiteindelijk voegen ze dingen toe in ons leven. Daarom zegt Jezus, zoek mij eerst en mijn koninkrijk en jaag niet al die dingen na waar de heidenen naar op zoek zijn. Hallo, want de heidenen zijn op zoek naar die dingen die zich presenteren als engel des lichts, die zich presenteren als iets goeds op korte termijn. Maar hij zegt, ik presenteer iets naar je wat goed is voor je lange termijn, maar het zal soms even aanvoelen als andijvie of spinazie of Brusselse spruitjes. Ik heb laatst Brusselse spruitjes bij Emmy gegeten en ik heb ontdekt dat Brusselse spruitjes eigenlijk zichzelf mijn hele leven hebben verborgen als een mysterie wat niet lekker is en waar ik me van afvroeg, waarom heeft God die dingen zo vies gemaakt? Maar ik heb ontdekt dat als je ze biologisch eet en even kort blancheert, dat het helemaal goed komt met Brusselse spruitjes. Maar zie, Jezus is goed, maar niet altijd gemakkelijk. Right? En onze verleidingen, of zoals we het vorige week hebben gehad, onze misleidende verlangens lijken goed en lijken gemakkelijk, maar uiteindelijk komen we terecht op een pad van rovers en van moordenaars en van dieven en merken we dat het destructief is. En Jezus zegt, luister, er zijn fake headers. Er is fake nieuws. Er zijn fake boodschappen die proberen om je te laten denken dat ze goed nieuws vertegenwoordigen. Er is een heel scala aan religies, er is een heel scala aan filosofie, er is een heel scala aan gedachten die lijken alsof het allemaal beter met je zou gaan. Maar Jezus zegt, ik doe geen wedstrijd met religie. Ik ben niet een religieus leider, ik ben Jezus. En ik geef je leven, en ik geef dat leven in volheid. Als je mij volgt, krijg je geen religie terug, maar krijg je leven in volheid, in kleur. Leven in 4K-resolutie, leven met een dimensie die je nog nooit eerder hebt gezien. Want ik ben gekomen, zodat je een vol leven zou kunnen leven. In andere woorden, ik ben een goede herder. En ik zorg voor mijn schapen. Ik voed mijn schapen. Ik beheer mijn schapen. Ik zorg ervoor dat het goed met je gaat. Heeft iemand dit punt gepakt hier op dit moment? Ik zal je leiden in een goed leven. Een uitbundig leven. Een leven waar je aan het einde van je leven zo dankbaar voor zal zijn. Dat je, als het ware je... Alsof je lijkt dat je al die jaren hebt gedroomd. Dat je soms moet afvragen, is dit echt? Hoe kan God zo goed zijn voor mij? Is er iemand die terugkijkt in de afgelopen jaren in haar leven en denkt, man, wat een vol leven ben ik begonnen te leven met God. En dit is waarom we zeggen, de boodschap van de Bijbel is de boodschap van geloof, hoop en liefde. En de grootste daarvan is liefde. Omdat de mate van liefde van God zo groot is dat hij onze herder stuurt. Omdat hij zag dat we een volk waren zonder herder. Dat we een volk waren zonder richting. Dat we een volk waren zonder purpose en zonder bestemming. Sorry, dit is niet dramatisch, maar dit is gewoon. Dit weer is zo apart, right? Je hebt het warm en je hebt het koud. En je hebt het warm en je hebt het koud en je weet niet meer. Maar anyway. Maar dat we. En hij zei: jullie waren als schapen zonder herder. Maar ik ben gekomen om jullie leiding te geven. Om jullie visie te geven. Om jullie te vertellen waar het leven om draait. Waar we naartoe gaan. In de naam van Jezus. Wat ik interessant vind is dat hij zegt dat hij ons naar buiten leidt. Zie, ik dacht altijd dat de herder ons naar binnen leidde. Want jij zegt, ik ben de deur. Dat is een beetje verwarrend. Ik ben de deur en ik ben de herder. Maar hij zegt, ik leid jullie naar binnen en ik leid jullie naar buiten. Het is heel erg interessant. Omdat we ons goed moeten beseffen dat Jezus, het moment dat we tot geloof komen, laat hij ons hier zijn, in de wereld, in het midden van de wereld, om ons te vermenigvuldigen, maar niet om een deel te zijn van de normen en de waarden van de maatschappij. Dus hij leidt ons naar binnen in een schaapskooi en hij stuurt ons weer naar buiten. En hij leidt ons naar binnen en hij stuurt ons weer naar buiten. En Jezus is als een goede herder, zo pionierend dat hij op een gegeven moment zegt in Lucas 10 vers 16, hey, ik stuur jullie uit als schapen onder de wolven. Wat voor een goede herder zou zijn schapen uitsturen onder de wolven? Hij leidt ons naar binnen en naar buiten, naar binnen en naar buiten. En wat ik tegen je wil zeggen is, het christelijk leven is alles behalve een veilig leven. Je geloof is alles behalve een kruk waar je op kan leunen, omdat je het moeilijk hebt. Al jouw geloof is een kruk. Wel, ik weet niet wat jouw geloof voor je betekent, maar mijn geloof heeft me uitgedaagd om over een muur heen te springen die voor me stond. Mijn geloof zegt tegen mij dat met God, dat ik door een bende van heen kan breken. Met God spring ik over een muur heen, zegt de Bijbel. Hij leidt ons naar binnen en hij leidt ons naar buiten. En het is misschien soms riskant. En soms kunnen we het gevoel hebben wat mijn dochter Elisa heeft. Dat we zeggen, God, weet u nog waar ik ben? Weet u wel waar u me naartoe heeft gestuurd? Weet u wel wat voor parasieten er op mijn werk zijn? Weet u wel wat mijn noden zijn? Weet u dat ik me hier bevind en u bent God in de hemel, hier ben ik op aarde en het voelt soms alsof u me heeft uitgestuurd en ik kan de wijde God niet zien en ik bevind me in een woestijn en het is ingewikkeld en het voelt aan als een wildernis en als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar wolven en ratten en haaien om me heen. Maar het mooie is dat Jezus zegt, zie, soms lijkt het alsof hij ons uitstuurt, maar het interessante is dat hij zegt dat hij voor ons uitgaat. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Dus wanneer je het gevoel hebt dat je er alleen op uit bent gestuurd, is het belangrijk om je te realiseren dat alles wat je aan het doen bent, is je met Jezus aan het volgen. En waar je heen gaat, daar heeft Jezus een weg gemaakt. Zie, Jezus, wanneer wij iets pionieren, is Jezus de pionier en de grondlegger van ons geloof. En wanneer hij zegt, ga de hele wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. Wat de visie is van onze kerk. Mensen bereiken, bouwen en bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Soms voelt het alsof God ons in de eenzaamheid heeft uitgestuurd om iets te pionieren uit het niets. Maar we moeten ons realiseren. Wat we ook doen, waar we ook gaan, dat Jezus voor ons uit is gegaan. En wanneer hij ons uitstuurt, stuurt hij ons uit omdat hij er eerst is geweest. En hij is onze herder en hij leidt ons, hij begeleidt ons. En hij zal ons uiteindelijk leiden naar een vruchtbare plek, een weidegrond waar we kunnen eten en waar we een vol leven hebben. Dus God volgen voelt soms riskant. God volgen voelt soms alleen. Maar God is een wijsheid. Houdt ons niet alleen maar in de schaapkooi, maar hij stuurt ons erop uit. Zie, zoveel gelovigen hebben het idee dat de kerk de schaapkooi is, waar we ons zo naar moeten bevinden, om onze christelijke liedjes te zingen, en dat zondag de beste dag zou moeten zijn van de week, en dat God ons heeft geroepen om uit de wereld te zijn en geen deel te nemen van de wereld. En als we muziek maken, dan moet het christelijke muziek zijn. En als we een bedrijf hebben, dan moet het een bedrijf zijn die echte sterren fabriceert. En als we iets doen, dan moet het iets zijn waar allemaal de stempel op staat van Jezus Christus en zijn heiligheid en zijn goedheid. Maar ik wil dat je weet dat God ons naar binnen haalt en ons weer uitstuurt. En ik wil dat je weet dat God ons uitstuurt om in het midden te zijn van een samenleving. Net zoals Daniel een naam aannam van een afgod. Maar, en hij bevond zich in het paleis van de Babylonische koning. En ze waren letterlijk, Daniel en zijn vrienden waren letterlijk weggenomen uit hun beloofde land. Het land waar God hen en hun volk had geplaatst. En God had hen weggenomen en geplaatst in een maatschappij met andere waarden en met andere normen. En ze hadden Babylonische namen en ze reden in een Babylonische auto. En ze leesden Babylonische lectuur. En ze hadden een Babylonische opleiding. En ze werden getraind in het Babylonische denken. En Daniel zei, ik wil de koning dienen. Maar ik eet niet van zijn voedsel, want zijn voedsel was onrein. Zie, God roept ons net zoals Daniel om te zijn in de wereld. Zie, Daniel had een naam van een afgod. Daniel had een presentatie alsof hij één van hen was. En Daniel kwam niet binnen en zei, oh, ik ben Daniel, die de God van de Joden dient. Nee, Daniel die presenteerde zichzelf als één van hen. Maar hij was niet een van hen. En langzamerhand begonnen mensen te zien dat Daniel een man was die zijn koning eerde, die God diende en die geen compromis maakte op zijn geloof. En als het ging om heiligheid, dan zei hij, nee, ik ben Daniel, ik ben afkomstig van de Joden en ik behoor toe aan mijn God. Die wilde dat ik heilig en rein leef en alleen maar voor hem leef. Als je mij verbiedt om te bidden 3 maal per dag, dan zal ik blijven bidden met mijn raam open in het openbaar. Want ik schaam me niet voor het evangelie, want het is het evangelie waardoor mensen tot geloof komen. Maar als je me vraagt om een offerte te maken, dan doe ik dat gewoon op de Babylonische wijze. Is dit interessant? Als je mij vraagt om advies te geven. Als je mij vraagt om mijn werk te doen. Dan ben ik niet afgeleid van mijn werk. En ben ik alleen maar in de gebedsdienst aanwezig. Omdat we 24 dagen van gebed hebben. Maar nee, ik doe mijn werk 10 keer beter dan mijn Babylonische concurrenten. Zodat ze zien dat er een geest in mij is die beter is. Omdat hij die in mij is meer dan hij die in de wereld is. Zie. We zijn niet geroepen om te leven in een schaapskooi. Maar wij zijn geroepen om een vol leven te leven. In de aanwezigheid van wolven. Zie, ik denk hier spontaan over na. Maar is het niet interessant? Waar zijn wolven naar op zoek? Dikke, vette schapen. Geen magere schapen. Wolven zijn op zoek naar schapen die vruchtbaar zijn. Waar het goed mee gaat. En ik denk dat God ons stuurt soms om een getuigenis te zijn. Soms stuurt God jou om gezegend te zijn in de aanwezigheid van mensen die het je niet gunnen, maar die je niet kunnen aanraken en die je niets kunnen aandoen, zodat zij zich afvragen, hey, wat gebeurt er in zijn of haar leven? Ah, ze zijn een schaap, een volgeling van de goede herder. En dat je kan getuigen, niet alleen maar op basis van, hey, Gods wegen zijn ondergrondelijk, maar dat je kan getuigen op basis van, hey, God heeft me gezegend. Ik heb zo vaak meegemaakt met mijn familie dat mensen zeggen, Lucas, je bedrijf gaat goed, want jij bent zo bla 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 bla. En ik moet zeggen dat ik heel vaak dat corrigeer, vaker de neiging heb om dat te corrigeren, maar ik weet dat God me gezegend heeft. Ik weet dat het genade is van God. Wat ik zie gebeuren in mijn bedrijf is de genade van God. Toen Nicola en ik ons geroepen voelden om een kerk te stichten. En toen we de beslissing maakten om een kerk te stichten in Den Haag. Het moment dat we besloten om hier een kerk te stichten, begon mijn bedrijf te groeien. Begon ik mensen aan te nemen en begon er dingen te gebeuren. Ik weet dat het de hand van God is die rust op mijn leven. En de hand van God is die rust op het leven van deze kerk. En ik weet dat God een roeping en een plan heeft voor deze kerk. En ik weet dat we niet zo slim zijn. Maar ik weet dat we God volgen. Right? En dat God een goede herder is. Mijn tweede gedachte is misschien bijna hetzelfde als de eerste gedachte. Maar mijn tweede gedachte is God leidt ons. God leidt ons naar een groene, grazige heide. En God leidt ons, laat ik daar heel duidelijk zijn, God leidt ons met een bestemming om ons vrij te maken. God leidt ons in een leven waar we vrij zijn van depressie. Geloof je het? God leidt ons in een leven waar hij ons vrij wil maken van onze ontmoediging. God leidt ons in een leven waar hij ons vrij wil maken van onze teleurstelling. Jezus, hij leidt ons om vrij te zijn van een gebroken hart. Hij leidt ons om vrij te zijn van de pijn die anderen ons hebben aangedaan. De pijn van ons verleden. Hij leidt ons in een plek van vrijheid. Waar we kunnen zeggen, zij zijn het mij niet langer schuldig. God, vergeef mij, gelijk ik hen heb vergeven die mij ooit iets hebben aangedaan. Ik ben vrij. God leidt ons in vrijheid. Wie gelooft het hier vandaag? God leidt ons om vrij te zijn van ons verleden. God leidt ons om vrij te zijn van iedere vorm van bitterheid in ons leven. God leidt ons om vrij te zijn van mentale problemen en gedachten die ons plagen. Vrij van angst. Vrij van de onzekerheid. Vrij van vergelijking met anderen. Vrij van het idee dat we de concurrentie aangaan met andere mensen. Vrij van jaloezie. Vrij van verslavingen. Vrij. Zie, Jezus, zijn pad is een pad van vrijheid en van een vol leven. En voor sommigen van ons hebben we simpelweg het nodig om een shift te maken in ons denken waar we ons moeten realiseren. Jezus is geen slechte herder. Jezus is geen matige herder. Jezus is geen mysterieuze herder. Jezus is een goede herder. En er is niets wat hij doet met zijn schapen wat enigszins twijfelachtig is. Er is geen enkele vorm van een dubbel programma. Als wij ervoor kiezen om hem te verheerlijken, dan zullen we zijn, zegt de Bijbel. Dat is heel erg interessant. Op een gegeven moment staat er ergens in de Bijbel, in Korinthe, dat er vaten zijn in het huis van God, van goud en van zilver en volgens mij van hout. En dan staat er op een gegeven moment dat wij ervoor kiezen, wanneer wij onszelf heiligen, dat we vessels zijn of bestekken of wat dan ook in het huis van God, van goud en niet dat minderwaardige aspect. Wat mij vertelt dat God ons, ik zou echt deze tekst moeten opzoeken, maar anyway, maar dat God ons de keuze geeft of we hem willen verheerlijken. En dit is het fantastische, het interessante. Wanneer we God op de eerste plek zetten in ons leven, wanneer we onszelf heiligen, wanneer we onszelf bekeren van onze zonden en zeggen, God, u bent de Heer van mijn leven. Ik wil leven om de goede herder te volgen en om God als Vader te verheerlijken in mijn leven. Is er een moment dat God ons begint te zegenen. En dat zijn zegen op ons neerkomt, omdat hierdoor zullen jullie mijn Vader verheerlijken, dat jullie veel vrucht dragen, zo zullen jullie mijn discipelen zijn. Zie maar als het gaat om onszelf, of als het gaat om het bewijzen wat wij allemaal kunnen doen, of als het gaat om het najagen van die dingen die de heidenen najagen, right? Zie, dit is de reden waarom een boodschap van, laat ik het gewoon zeggen, een boodschap van voorspoed lastig te begrijpen is in de wereld, in de maatschappij. Omdat, laten we heel eerlijk zijn, als God je zegent puur voor jezelf, dan is het een zelfzuchtige boodschap. Ja, waarom zou je nou meer dan genoeg nodig hebben? Heb je niet genoeg aan net genoeg? Wel, als het gaat om het verheerlijken van mijn Vader in de hemel, en als het gaat om het feit dat God de eer krijgt in mijn leven, als ik mezelf geheiligd heb tot hem, dan is niets te veel als het in dienst staat van de goede herder. Maar ja, als het gewoon simpelweg gebruikt moet worden om mijn eigen onzekerheid aan te vullen en mijn status te verdienen, en om in mijn auto te rijden en te denken, ik ben beter dan de rest. Weet je, right? Dat is niet een boodschap die God voor ons heeft. En omdat we leven in zo'n narcistische maatschappij, waar alles gaat om onszelf, kunnen we niet de boodschap ontvangen die gaat om meer dan genoeg. Omdat meer dan genoeg dan vaak gaat om meer dan genoeg voor onszelf. En God stuurt ons uit de schaapskooi. Niet voor ons eigen belang. Maar voor het belang van de wereld, van de maatschappij. Dat we toestemming hebben om te schitteren. Jesaja 60 vers 1. Arise and shine, for your light has come. Zie, een van de redenen waarom we hebben gezegd, we huren een plek af in het centrum van Den Haag, is dat we hier simpelweg in het centrum van Den Haag een kerk kunnen bouwen, waarin niet alleen de kerk, maar mensen toestemming hebben om te schitteren en kunnen laten zien wat de boodschap van geloof, hoop en liefde werkelijk is in hun leven. Maar ding is, Jezus leidt ons in vrijheid, maar hij leidt ons door zijn woorden. Nou, ik heb 2 minuten nodig om deze gedachte af te maken. En dan gaan we hier pauzeren. En dan gaan we volgende week verder. Maar Jezus leidt ons door zijn woorden. Johannes 8 vers 32. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u beperken, tegenstaan, verhinderen en vrijmaken. U zult de waarheid kennen en waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8, vers 36. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk beperkt zijn. Nee. Werkelijk vrij zijn. Zie, ik ben een beetje bezig op mijn zeepkistje hier. Ik heb hier al lange tijd niet over gesproken. Maar God wil dat jij vrij bent. Het is zijn plan. Je hoeft niet te bidden, God, als het u wil is, maak me vrij. In de naam van Jezus, wat je ook beperkt, God, ik weet dat u het wil. Ik spreek tegen datgene wat me beperkt. En ik geloof dat u mij leidt op een pad van vrijheid. Maar dingen, God leidt ons niet alleen maar door wonderen, maar God leidt ons door zijn woorden. Johannes 6, vers 63. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dit zijn de woorden van Jezus die ons waarheid brengen. De woorden van God die ons leven geven. Zie, en omdat God ons leidt, niet primair door zijn staf. Zie, er zijn momenten dat God ingrijpt in zijn soevereiniteit. Dat hij zegt, luister, het gaat niet goed. Ik grijp je en ik pak je met mijn staf en ik haal je uit de greppels van je leven. Of ik geef je een corrigerende tik. Pff, omdat je de verkeerde kant op gaat. Maar dat is vrij zeldzaam. Het is vrij zeldzaam dat ik voel van, God, u bent me aan het in mijn plek aan het rammen. Maar de psalmist zegt in psalm 23, een van de bekendste psalmen, uw stok en uw staf troosten mij. In andere woorden, ik voel me veilig in uw correctie. En ik voel me veilig in uw begeleiding. Maar het is hoofdzakelijk de stem waar de schapen naar luisteren, waardoor de schapen hem volgen, right? Hij zegt niet, u volgt mij vanwege mijn stok en mijn staf. Hij zegt, jullie volgen mij, want jullie kennen mijn stem. Jullie horen wat ik tegen je zeg en jullie herkennen mijn stem. En zie, soms leidt hij ons door zijn woorden en niet primair met zijn staf. En dat betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om hem te volgen in het pad van vrijheid. Right? God, u heeft vrijheid voor mij, maar u heeft principes voor mij. U geeft me aan wat vrijheid is, maar u vraagt mij om hen te vergeven die mij iets hebben aangedaan. God heeft een plan van vrijheid voor mij, in mijn financiën, maar geeft mij principes om u te eren met het eerste en het beste van mijn oogst en mijn inkomsten. U geeft mij principes. U geeft mij, God, u wilt, ik geloof dat u vrijheid en vruchtbaarheid voor mijn leven heeft, maar ik vertrouw op uw timing. Want soms duurt het langer dan ik denk dat het zou moeten duren. Maar God, ik vertrouw erop dat ik uw stem hoor. Wanneer u wil, wanneer u mij roept in mijn bestemming. Ik vertrouw erop dat zelfs wanneer u langer wacht, dat uw woord waar is. Right? Ik vertrouw op uw principes. Ik vertrouw op uw timing. Ik vertrouw op uw waarde. Zie, er zijn waarden in onze maatschappij die ons helpen aan een snelle fix voor onze eenzaamheid en onze relatie. Wanneer we vertrouwen op zijn waarde, kan ik een amen horen van Harm. Anyway, no, I'm just kidding. In het terugreis van zijn huwelijksreis. Maar wanneer we vertrouwen op zijn waarde en zijn timing. Zie, God weet wat we nodig hebben en hij leidt ons door zijn woorden. Zijn gedachten, zegt de Bijbel, zijn hoger dan onze gedachten. Zijn woord is fundamenteel meer betrouwbaar dan ons woord. En op Psalm 95, vers 6 staat het volgende. Luister hiernaar, hiermee eindigen we. Misschien kan het biddingsteam naar voren komen. Het is 11:55. Ik heb één gebed met jullie te bidden. Een gebed wat belangrijk is. Maar daarvoor wil ik dat iedereen hier vandaag, iedereen die God kent of God niet kent, luistert naar dit psalm. Psalm 95, vers 6 tot en met 9. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen van zijn hand. Is niet interessant dat het moment dat we ons realiseren dat God ons gemaakt heeft, gevormd heeft, dat we van Hem zijn. Jezus zei ook, jullie zijn van mij. Jullie horen mijn stem en jullie zijn van mij. Ik heb jullie gemaakt. Ik heb jullie geroepen. En het is essentieel voor ons om in ons leven, wat het ook voor je betekent, om ons neer te buigen en om te knielen voor God. En dat betekent niet alleen maar knielen in de kerk, maar het betekent knielen in ons leven voor de wil van God. Voor de principes van God. Voor de normen en waarden die God ons geeft in zijn woord. Voor de timing die hij heeft in ons leven. Het is tijd om te buigen en te knielen. En om te zeggen, God, het gaat niet om mij, maar ik wil dat u verheerlijkt wordt in mijn leven. Ik buig me voor u neer en ik kniel me neer en ik zeg niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Als u mij vraagt om te wachten, dan ben ik bereid om te wachten. En dan staat er dit. Heden, indien u zijn stem hoort, in andere woorden, op dit moment, in het heden, op dit moment, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te Meriba. Dit is een plek in het Oude Testament waar het volk van God weer stond en begon te klagen over een situatie. En dan zei, zoals toen, op dat moment, het Oude Testament, of zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden zij mij, hoewel ze mijn werk zagen. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als God ons leidt door zijn stem en als God een goede herder is, die een goed plan voor ons leven heeft. Dat als God ons vraagt om iets te doen. Right? Dat het belangrijk is om ons hart niet te verharden. Om ons hart zacht te maken. Om te zeggen, God, ik wil luisteren naar wat u tegen me wil zeggen. We hebben het woord van God, waar ik het zo meteen over ga hebben in onze basics cursus. Maar we hebben het woord van God, waar we alle waarheid aan kunnen toetsen. En als u God het zegt in uw woord, als u het zegt in de Bijbel, dan kies ik ervoor om mij neer te buigen, om te knielen, om mijn hart niet te verharden. Want ik weet, God, dat u mij leidt in een plek van vrijheid. Dat u mij leidt in een plek waar ik vrij ben van mijn angsten. Waar ik vrij ben in mijn leven. Waar ik vrij ben, ik geloof in mijn financiën. Waar ik vrij ben op mijn werk. Waar ik vrij ben in mezelf. Waar ik vrij ben van mijn verslaving. Maar God, u vraagt dingen van mij. En God zegt, hey, laten we ons hart niet verharden. Zoals in die dagen dat het volk van God niet tot de vrucht kwam. En de planning die God voor hen had. Hoe weten we dat het God is? Jezus zegt, mijn schapen, ze kennen mijn stem. Ze luisteren naar mijn stem. Ik roep mijn schapen bij naam en ik leid ze naar buiten. Ik loop voor ze uit en ze volgen mij, omdat ze mijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg. Omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Zie, de stem van God is een stem die ons vrede geeft. En die ons rust geeft. De stem van God is nooit een stem van veroordeling. De stem van God is nooit een stem van de fear of missing out. De stem van God is nooit een stem van, hey, als je dit nu doet, dan mis je de boot. De stem van God is niet een stem die zegt, hey, luister, je bent het aan het missen. Nee, de stem van God is een stem van vrede en van rust. Right? Wat God aan je vraagt, zal bemoedigend zijn. Soms uitdagend, soms risicovol. Maar ik geloof dat als je je hart oprecht opent voor God en je hart zacht maakt, dat je zijn stem zal horen. En dat je God zal horen. En misschien zal die dingen aan je vragen die je uitdagend vindt, maar dan kun je toetsen op het woord van God. Of je kan er advies over vragen binnen de context van de kerk en aan connectgroepleiders of wat dan ook. Maar als God het zegt, dan is het belangrijk om te realiseren dat hij het zegt omdat hij jou wil leiden in een goed plan. En hij leidt je niet altijd door je te corrigeren, maar hij leidt je door zijn stem.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.